Hey ondernemer, zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Moet je aan het zien, zie je vaak.
Het goede overwint in Cold War 2, een draak van een Chinese actiefilm. En het goede zal opnieuw zegevieren op de Amerikaanse oorlogsretoriek, reageerde China nadat de NAVO het land na Rusland en klimaatverandering als tegenstander had toegevoegd.
China's growing influence and international policies presents challenges to alliance security.
En zoals in Cold War schijnbaar iedereen ruziet met iedereen, zo hoopt China op verdeeldheid in het Westen door de positie van Europa.
The US and the European Union have different interests. They will not tie themselves to the anti-China war chariot of the United States.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio de als altijd strategisch autonome Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Onze gast is diplomatiek analist en adviseur en eerder als journalist nierenproever van machthebbers Robert van der Roer. Welkom.
Goedemiddag.
Robert, in het NAVO-communiqué deze week heet Rusland een dreiging, klimaatverandering een threat multiplier en China alleen maar een challenge, een uitdaging. Valt het dus wel mee met China of is dat iets diplomatieks?
Nee, het valt niet mee, want nadat China eind 2019 voor de eerste keer genoemd werd in een slotverklaring toen van de NAVO-top in Londen, wordt China nu 10 keer genoemd in 3 paragrafen. Huh. En kijk, zo'n NAVO-communiqué, dat is eigenlijk een set van afspraken. Een soort bijbeltje na zo'n meeting waarin de leiders, en daar wordt dan dagenlang over touw getrokken, met elkaar dingen afspreken. En daar zit wel degelijk een serieuze opschaling in. En de diplomaten die ik, leiders die ik de afgelopen dagen gesproken heb hierover, die zeiden ja, weet je, wij staan eigenlijk op een kantelpunt, op een draaipunt. De NAVO heeft zich eerder aangepast de afgelopen 72 jaar op momenten na de Koude Oorlog, tijdens en na de Balkanoorlogen, na 9-11... na de inname van de Krim door Rusland. En nu is er weer zo'n moment dat we serieuze stappen gaan zetten. Nou, dat is ten aanzien van China gebeurd. En daar is ook, daar zijn nog flankerend ook nog een aantal maatregelen genomen. Zoals de verhoging van 3 budgetten. Civiel, militair en infrastructureel. En daar wilden de Fransen, die wilden dat niet. Die hebben daar ook dwars gelegen. En die hebben daar toch een nederlaag moeten incasseren. Dus China staat prominenter op de agenda. Wat dit feitelijk betekent is natuurlijk een ander verhaal. Van gaat de NAVO ook acteren als er straks weer een cyberhack is op een kritische infrastructuur van een van de NAVO-lidstaten?
Nou, dat is allemaal. Dat is wel een interessante. En er is natuurlijk al jarenlang is er een discussie over artikel 5. Hè, dus het recht op collectieve verdediging, of eigenlijk de noodzaak, de verplichting. Ja. Om cyber erin te brengen. Nu ook wordt er over gesproken met betrekking tot de ruimte. Dat heeft ook alles met China te maken. Dus als een of ander onverlatende een Amerikaanse of een Europese satelliet naar beneden schiet, of kapot schiet, moet je eigenlijk zeggen, maar dat zal niet naar beneden komen. Dan kan het ook worden gezien als een activering van artikel 5. Maar ik denk wat met China het grote probleem is, is wat moet je nou eigenlijk met die lui? Je kunt op het gebied van cyber wat doen. Je kunt op het gebied van op het gebied van de ruimte kun je wat doen. Maar de NAVO is wel een bondgenootschap dat wordt ingekaderd door geografische beperkingen. Dus de NAVO kan niet acteren, laten we zeggen, in de Zuid-Chinese Zee. De Amerikanen met NAVO-landen kunnen dat wel, maar de NAVO zelf kan dat niet. En daar zit natuurlijk wel een probleem. En dat zie je volgens mij in die communiqués. En de afgelopen dagen heb ik in Bratislava gezeten, waar een hele hoop aanwezigen tijdens de toppen van de NAVO en de Europese Unie aanwezig waren. En het interessante is, het ging niet zoveel over de NAVO. Het ging vooral over wat er in EU-verband werd besloten.
Ja, nou ja. Het is natuurlijk waar, hè? Er is absoluut een geografische beperking. En de vraag is of hier niet sprake is van, ik zal dat woord 1 keer gebruiken, imperial overstretch. Kan de NAVO acteren daar in die zee? Kijk, de NAVO is natuurlijk, heeft eerder de afgelopen nou, 20, 30 jaar een paar keer voor de keuze gestaan, out of area of out of business. Mm-hmm. Nou, in Bosnië, in het hart van Europa, is de NAVO out of area gegaan. In Afghanistan precies hetzelfde. Dan laat ik die trainingsmissies in Libië en Irak maar even buiten beschouwing. Maar dus er is een tendens. En de vraag is ook hier in hoeverre, daar moeten we niet moeilijk over doen, de Amerikanen de NAVO gebruiken als instrument om mee China onder druk te zetten.
Ja, dat is ook zo. Ja, daar hoef je ook niet moeilijk over te doen.
Daar moeten we niet moeilijk en niet geheimzinnig over doen. En je ziet dat, dat de spanning daarover oploopt. Ik vond het tekenend. Ik heb in het verleden vaak dit soort toppen bijgewoond. En dan wil die altijd na afloop weten, wat zeggen de leiders nou in aanvulling op dat communiqué? En mij viel op de afgelopen dagen dat Merkel en Macron allebei, en Macron nog in heviger mate eigenlijk dan Merkel, voetnoten plaatsten bij het communiqué. Ik wil niet zeggen erop beknibbelden, want ze hebben het uiteindelijk meegetekend, maar toch wel kanttekeningen plaatsen.
Geef eens wat van die voetnoten.
Nou ja, bijvoorbeeld dus wat jij zei, dat Macron zei, NAVO is, China zit niet in het Noord-Atlantische gebied.
Ja, dat zei hij.
Ja, ik kan dat ook opeens in van vervanging worden op deze
manier. Topografisch correcte opmerking.
Ja. maar dat is uit de mond van de Franse president is dat geen vrijblijvende opmerking. En daar gaat het om. Kijk, je moet leiders, die moet je toch serieus nemen op hun woord. En als daar toch een, ik zal niet zeggen een voet tussen de deur wordt geplaatst, maar toch een opening wordt gecreëerd naar een eigen weg. Maar kijk.
En Merkel? Merkel, wat vond je daarvan?
Nou, Merkel vond heel opmerkelijk. Die zei ook weer, we moeten wel evenwichtig blijven.
Ja.
En dan hoor je natuurlijk gelijk alweer de geldpersen op de achtergrond meedoen. Mm. Het gaat hier om de economische belangen van Duitsland in China. En die zijn gigantisch. En daar werd ook niet moeilijk over gedaan eigenlijk. Ook door Duitse diplomaten niet. Maar zij zei het ook. En in plaats van dus dat er anders dan Stoltenberg en andere leiders met tromgeroffel werd verteld over China is een challenge, begonnen zij dus toch met als het ware kleine lettertjes toe te voegen. Zo van, we hebben wel meegetekend, maar ho jongens, niet snel.
Ja, is Arjan, met die verschillende geluiden tussen de VS en Europa, die verdeeldheid waar China op hoopt, eigenlijk niet gewoon al een feit?
Nou, je zou kunnen zeggen, kijk, het is heel duidelijk, hè, we praten er vaak over. Duitsland heeft gigantische belangen in China en wil niet een confrontationele koers doen dat Amerika wel wil. Nou, de afgelopen maanden zie je dat de afstand tussen Europa en Amerika wat kleiner is geworden. En ook deze top, hè, Robert zegt het goed, Macron zei in het begin nog van ja, dat is allemaal buiten het NAVO-gebied. Maar het is toch eensgezinder dan ik heb gedacht eigenlijk.
Nou, weet je, ik hoorde ook functionaris, een onderminister, Amerikaan, die ook in Genève aanwezig was en die vertelde van, we zijn ons echt kapot geschrokken over de impact die China bijvoorbeeld in Europa heeft en hoe er gebruik is gemaakt van Trump. Niet alleen in Europa, maar ook elders in de wereld. De deuren die zijn gewoon opengezet. We zijn echt ons kapot geschrokken. En grappig genoeg zeiden ze ook van, wij kunnen ons heel goed voorstellen dat de relatie tussen Europa en Amerika nooit meer wordt zoals die was.
Ja.
En ze noemden twee dingen. De klap die Trump heeft veroorzaakt. Het enorme wantrouwen dat daardoor is ontstaan. Maar ook de leeftijd van Biden. En je weet gewoon niet wat er over 3-4 jaar weer gaat gebeuren in dat land. En dat ziet men in de Verenigde Staten. En dat vond ik wel opmerkelijk. Dus je hebt helemaal gelijk. Ja. Dat inderdaad men naar elkaar toe is gegaan. Maar het is wel heel voorzichtig. En ik merk dat ook. Ik heb echt een stuk of 5-6 staatshoofden, regeringsleiders gesproken die ook daar bij die toppen waren afgelopen dagen. En ik heb zo gehoord. En die hadden ook allemaal hetzelfde. Dat was niet een volledige omarming. Terwijl als je naar Midden-Europa gaat, naar Oost-Europa. Ik bedoel, dat zijn allemaal Amerika-knuffelaars in verband met Rusland. En dat was gewoon niet zo.
Hm. Ja. En Europa is natuurlijk bang dat de Republikeinse partij toch weer terugkomt, he, door al die akelige.
Ja, zeker.
Nou, ik zie toch wel. Mag ik dan toch ergens tussen jullie in gaan zitten? Allebei. Ik zie toch wel een eerste stappen van een soort van hereniging. Ik zeg het voorzichtig. Vergeet niet, het Amerikaanse leiderschap is terug echt in het hart van Europa Blinken is voortdurend in Brussel, ja. Minister van Buitenlandse Zaken. En je voelt gewoon, de bellenbaan van de torpedo aankomen. Er komt gewoon Amerikaans leiderschap op Europa af. En daar kunnen de Fransen, die natuurlijk een klassieke reflex hebben... Ze zijn langer buiten de NAVO geweest dan erin, om het zo maar te zeggen. Die hebben toch een neiging om zich te verzetten tegen Amerikaanse hegemonie. Dat hebben ze zowel bij de EU als bij de NAVO in de run-up naar die beide toppen gedaan. Maar ik heb een aantal diplomaten van gesproken, ook Nederlanders. En die zeiden, ja, dit was gewoon weer geweldig om weer Amerikaans leiderschap te hebben. En er werden geen premiers... zoals die van Montenegro, opzij geduwd door de president van Amerika. Er werd niet de bondskanselier van Duitsland voor loser uitgemaakt. De Europese Unie werd niet voor een security threat uitgemaakt of een rivaal. Er was gewoon weer open en normaal contact. Dat je het niet over Rusland en China eens bent... en over staal en nog aluminium en nog wat openstaande dossiers, dat is duidelijk. Maar de multilaterale orde... was weer actief de afgelopen dagen. En dat is na 4 jaar gekte, iets anders kan ik het ook niet noemen... De multilaterale orde was weer in werking.
Ja.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is Robert van der Roer, auteur bij Hartgras, bij wie ik enige teleurstelling proefde dat we het wilden hebben over zijn andere expertise. Maar na de 3-0 nederlaag tegen België en overwinning met 1-0 tegen Finland is het tijd om de score van Rusland tegen de VS te bezien. Na het gesprek afgelopen woensdag tussen Biden en Poetin. Robert.
Nou ja, kijk, ik zie het als een eerste stap... In een broos proces van afspraken. Kijk, als je los van alle motoriek en mimiek die we gezien hebben aan weerskanten, moet je gewoon kijken naar, wat is er vlees op het bot? Nou, en dan kun je toch zeggen dat er wel een aantal kleine afspraken zijn gemaakt, zoals de hervatting van de diplomatie, het invoeren van een aantal werkgroepen op het gebied van cyber- en wapenbeheersing. En er zijn 16 targets door Biden aan Poetin overhandigd. Daar moet je met je handen afblijven.
De hele sector.
En anders sla ik terug en dat gaat ook gebeuren. Ik denk dat wij in Europa toch nog niet helemaal in de wedstrijd zitten. Er gaan gewoon tegenaanvallen komen van de Amerikanen als dit door blijft gaan.
Cyberaanvallen.
Ik zeg niet dat ik dat toejuich, maar het is wel een fact of life dat we daar gewoon mee te dealen hebben. En Poetin gaat niet na 3 uur... praten in Genève zijn gedrag veranderen.
Nou, ik denk dat dus... wat je nu zegt, Robert, over dat lijstje van die 16. Hè, we hebben een debrief gehad de afgelopen dagen over wat daar gebeurd is in Genève. En dat werd wel gezien als het belangrijkste. Wat Biden deed is, hij overhandigde Poetin een lijstje met 16 kritische infrastructuren. Nou, die kan je zelf ook wel bedenken. Elektriciteitsvoorziening, financiële sector, dat soort dingen. Ja. Water, het zijn eigenlijk dezelfde die wij in Nederland ook als kritisch zien. En hij heeft hem aan hem gegeven. En hij heeft er inderdaad, wat Robert zei, bijgezet. Nu even mijn woorden. Als je eraan komt, sloop ik je.
Ja.
En daar, wat ik begrijp van degene die erbij hebben gezeten, is dat er niet op gereageerd is door Poetin. Niet.
Doet hij nooit.
Hij heeft het briefje opgevouwen, heeft het in zijn binnenzak gestopt. En de discussie ging verder. Maar de boodschap was, denk ik, glashelder. En dat was, denk ik. En dat was ook wel wat bleef hangen bij, laten we zeggen, de delegatieleden. Toch wel het belangrijkste moment van die bijeenkomst. En Robert heeft helemaal gelijk. Al die discussies zijn geweest over cyberwerkgroepen. Niet te vergeten terugzenden van elkaars ambassadeurs. Mm-hmm. Ook niet onbelangrijk. Maar dit was wel cruciaal.
Ziet u de werking van deterrence, hè, van afschrikking? De kosten voor Poetin worden hoger om met die idiote dingen door te gaan. En over wat de reactie betreft, het is heel Russisch. Hè? Toen Roosevelt vertelde aan Stalin van, ik heb een bom. Moet je vertellen, met een enorm veel kracht. En toen heeft Stalin ook geen spier vertrokken. Hè? Dat moet je natuurlijk niet doen. Je moet proberen dat allemaal te downplayen. Mm. Maar ondertussen is het natuurlijk, is het voor Poetin heel, jongens, we moeten wel oppassen. We moeten niet te ver gaan. Dus het is een beetje ingedampt, zou je kunnen zeggen.
Zit er bij Rusland minder licht tussen de Amerikaanse en de Europese positie dan bij China? Is dat meer één front?
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat degene, dat zijn echt de uiterste hoeken van het politieke spectrum voor Rusland zijn, die zijn vaak ook voor China. Dat zijn vaak populistische partijen, dat zijn radicaal rechtse, radicaal linkse partijen. Partijen die niet zoveel op hebben met het. Met de democratie zoals we die hebben. In West-Europa is dat pakweg 20% van de partijen, ook van de bevolking die wel sympathie heeft. Duitsland is het iets meer. Interessant genoeg, Oost-Europa speelt het veel minder een rol dan je denkt. Er is net een opiniepeiling uitgekomen over de Oost-Europese landen.
Ja.
Daar kwam niet uit dat Rusland en China daar op het schild werden geheven. Wat daar wel uit kwam, is dat de meerderheid ontvankelijk is voor complottheorieën. En niks meer ziet in de democratie. Dat is wel echt een groot probleem.
Ja, om toch nog even antwoord te geven op je vraag, Hugo. Als je echt een uitslag wil hebben, nou dan zal ik. Ja, dan, dat is natuurlijk misschien een beetje goedkoop, maar dan denk ik toch dat het. Vanuit diplomatiek oogpunt zou ik toch willen zeggen 2-1 voor Biden. Omdat hij. Kijk, hij heeft toch Poetin meegelokt in een proces. Want hij zegt, we gaan een strategische dialoog beginnen en we zullen wel zien waar dat in eindigt. Nou, en daar geeft hij niet al te veel tijd. Hij sprak over maanden. Dus je zou kunnen zeggen, het maximaal op dit moment is een beter gemanagede confrontatie. Een soort stabilisering is al winst. Om zeg maar die neerwaartse spiraal te stoppen. En als Poetin niet levert, ja, en door blijft gaan met het hele palet van bestaande praktijken, dan gaan de Amerikanen daarop acteren. En, ja, en dan zal ook Europa ook nog voor keuzes komen te staan. Hm. Want vergeet niet, in Europa hebben we nog meegemaakt de afgelopen eerste week van februari dat de chef buitenland Borrell gevierendeeld en gekielhaald werd. Levend werd opgegeten door de diplomatieke krokodil Sergej Lavrov in Moskou. Nou, daar heeft hij nu nog last van. Hij is nu bezig, en daar moet hij volgende week ook op gaan leveren, Borrell, op de EU-top samen met van der Leyen een document afleveren voor een nieuwe strategische relatie met Rusland. Ja, als dat slappe thee wordt, dan heeft Borrell een nieuw probleem.
Ja.
Er is nog een tweede punt, Robert, waar Biden denk ik gewonnen heeft. En dat is het volgende punt. Dat vind ik echt heel interessant. Toen, als je een historische parallel maakt, toen in 1949 of 47, 48 de Marshallhulp werd aangekondigd, toen wonnen de Amerikanen eigenlijk al de internationale PR-wedstrijd. Want ze boden gewoon hulp aan heel veel landen aan en staan en verboden het voor Oost-Europa. Nou, nu zag je dus Biden staan en die zei daarvan, luister eens, wij in Amerika, wij geloven dat mensen aangeboren rechten hebben. Wij geloven in mensenrechten, we geloven in vrijheid. Nou, het verhaal van Poetin daartegenover, hè, van al die whataboutisms, hè, dat vergelijking gaan maken, dat niet klopt, dat is niet sterk. Uiteindelijk, het gaat in de buitenlandspolitiek niet alleen om macht, maar het gaat ook om de kracht van ideeën. En ik denk dus dat de PR van Biden hier toch sterker is dan.
Dat denk ik ook.
Dat denk ik echt.
Ik ben het afgeschrikt met je eens. Als ik die Poetin zag, dan zat er iemand die alles van zich afschuift.
Ja.
Terwijl de publieke opinie in dit deel van de wereld heel goed begrijpt wat er op dit ogenblik aan de hand is. Want ik bedoel, je hoeft maar naar Den Haag te gaan om te weten dat daar een hek is geweest door de GRU. Het team van de militaire inlichtingendienst van Rusland. Bij de OPCW, de Organisatie voor Preventie van Chemische Wapens. Dat soort dingen die worden natuurlijk niet voor niks continu naar boven gebracht en naar buiten gebracht, terwijl het eigenlijk hartstikke geheime informatie is. Maar dat heeft wel enorme effecten. En daardoor slaat die boodschap volgens mij van Poetin steeds meer dood. Robert, wat vind jij?
Absoluut. Nou, het is natuurlijk ook wat je van de week ook zag. Het is eigenlijk een leider die het moet hebben van negativisme.
Ja.
Wat Arend-Jan terecht zegt, hij creëert niet.
Ja.
Wat creëert Poetin nou eigenlijk? Ja. Want dat is Rusland eigenlijk. Ik hoor wel eens diplomaten zeggen, ach, Rusland is oppervolta met kernwapens. En Nick Biegman, oud topdiplomaat van Nederland, noemde het ooit Burkina Faso met kernwapens. Ja. Dus dat is wel. En dat is nog steeds wat je een beetje proeft. Kijk, ja. Het is niet Rusland is natuurlijk. Als je kijkt naar zo'n Geneefse top, dan denk je, nou, dat is een wereldmacht. Maar als je kijkt naar de economie en wat Rusland verder doet op het wereldtoneel, dat is bitter weinig. En men is op geen enkele manier. Het is geen inspirerend regime.
Zullen we nog even een beetje naar onszelf kijken? Want Robert, Europa, het buzzword is een beetje strategische autonomie. Hè? Maar is als je nou kijkt naar Rusland en China, is het dan naast autonoom ook een beetje een eenduidig verhaal inmiddels?
Nou, ik hoorde gisteren, ik heb het nergens gelezen, maar ik hoorde het van een aantal diplomaten, dat over dat communiqué tussen de EU en de Verenigde Staten. En met name over paragraaf 17, want daar wordt een handels- en technologieraad in het leven geroepen, dat daar een robbertje over gevochten is. Want de Fransen wilden dit niet, die wilden dat hele concept niet, en die wilden dat concept zelfs doodmaken. Letterlijk, quote unquote. Dat is niet gelukt door dat de rest van Europa zei, wij moeten dit wel doen. En ook natuurlijk weer in het kielvlog van de Amerikanen, want de Amerikanen willen dat ook. Die technologieraad moet eigenlijk, en handelsraad moet eigenlijk normen en standaarden gaan formuleren over hoe je je moet gedragen in het digitale domein. Ja. Nou, daar hebben de Chinezen andere opvattingen over. En daar wil dus het Westen, EU-VS, wil daar normen voor gaan stellen. Nou, dit is ook weer een begin van een proces. Als je dat voegt naast wat de EU op dit moment, en Rob schrijft daarover in zijn boek, aan regelgeving aan het ondernemen is richting China, dat is niet mis. Dan zie je gewoon dat ook hier komt een, ja, ik zal het niet zeggen isoleren, een proces van isoleren aan, maar wel een proces van vastleggen van normen en waarden. Willen we niet?
Je hebt helemaal gelijk. Maar het punt, je moet het ook even de relatie leggen met de G7-verklaring. Want veel mensen die weten niet dat in de G7 ook de Europese Unie aanwezig is. Mm-hmm. Alleen de voorzitter van de Raad, maar ook de voorzitter van de Commissie. Duitsland zit erin, Frankrijk zit erin, nou, de Britten zijn er nu uitgevallen. Maar eigenlijk het merendeel van de G7 is EU. Mm. En als je dus die verklaring goed leest, dan wordt daar dus ook aangedrongen op een rulesboek. Dus mondiale regels, dat past wat Robert net zei, helemaal in. Maar ze betrekken daar, en dat is natuurlijk het meest interessante, ook India bij, ja. En Japan bij, en Australië bij, Zuid-Korea. Als je het snel uitrekent, daar zitten de vertegenwoordigers van 2 miljard mensen van het meest welvarende deel van de wereld.
Slecht nieuws voor China, hè? Want die
dat
standaard.
Dat is ontzettend slecht nieuws voor China. Maar tegelijkertijd, en dat heeft denk ik Robert ook al in het begin gezegd, en wat absoluut waar is, de grote vraag is, wat er nou gaat gebeuren met die confrontatie met dat specifieke beeld wat wij Europeanen hebben, dan van toch een beetje pappen en nat houden, niet al te harde machtspolitiek, wat Biden aan het doen is. En of al die ferme afspraken die nu in al die toppen zijn gemaakt, zowel bij de NAVO als de G7 als de Europese Unie, of die stand houden in deze totaal verschillende opvattingen over hoe je met landen als Rusland en China omgaat. Wij zijn toch knuffelaars. Ja,
Robert, hoor je daar in jouw kringen optimisme of toch nog veel scepsis over?
Nou, ik hoor wel dat we hebben te maken met een geopolitieke Europese Commissie. En daar hoort, je ziet ook, en ik merk dat ook, dat ook Nederland zelf geopolitieker aan het worden is.
Ja.
En misschien niet altijd even effectief. Hè. We geven ook resoluties af. Of ja, hoe zeg je dat? Ten aanzien van China en Rusland hebben we nu te maken met het Kamerlid Sjoerdsma, die nooit meer minister van Buitenlandse Zaken kan worden. Capabele diplomaat, maar die staat in 2 landen op de zwarte lijst. Dat komt ook omdat we, ja, Den Haag toch ook nog even het vingertje gewezen heeft naar die beide hoofdsteden. Het blijft natuurlijk altijd wel ook een punt van effectiviteit. Hè? Hoe ga je om met je goede oordelen, met je goede standpunten? En als je die alleen maar de mensenrechtenkaart speelt en de rest eigenlijk verkwanselt, ja, dan ben je out of business, ben je niet in gesprek. En daar vind ik het, dat is voor mij het, als je het hebt over een wereldorde, vind ik het interessantste, hoe gaat het Westen om met de mensenrechten in combinatie met de economische betrekkingen? En dat blijft zowel ten aanzien van Rusland, maar met name ten aanzien van China, het grote dilemma. Hoe krijg je een compleet beleid met conflicterende belangen geïntegreerd?
Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of boekensteinendewijk.nl. En, even zien. Damos vraagt, zitten we wel te wachten op een nieuwe koude oorlog? Zijn de EU en Rusland niet veel beter af in de multipolaire wereld?
Nou ja, weet je, je moet dit bedenken. Jaap de Hoop Scheffer zei vorige week heel terecht dat Biden ook bezig is om die Russisch-Chinese band wat losser te maken. En daardoor is hij ook, hij is heel ferm geweest naar Rusland, maar niet te ferm. Hè. Het is ook een invitatie van als je nou een beetje gaat gedragen, dan kunnen we ook zaken doen. Want het is natuurlijk niet in westers belang dat Rusland erg dicht bij China zit.
Ja, en een multipolaire wereld per definitie is een wereld van conflicten. Ja. Dat zijn namelijk meerdere polen die tegenover elkaar staan. Een bipolaire wereld is ook een wereld van conflict. Alleen een unipolaire wereld, zoals we die eigenlijk hebben gehad na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, daar komt grootmachtspolitiek niet voor, omdat er geen grootmacht is om bijvoorbeeld Amerika uit te dagen. Dus op het moment dat je meerdere grootmachten hebt, dan krijg je gewoon shit in de wereld. Dat zijn, weet je, daarom is ook voorspellen wat er gaat gebeuren niet zo ingewikkeld. Hè. Mensen roepen iedere keer, je kunt niet voorspellen. Nee, je kunt niet precies voorspellen welk evenement op welk tijdstip plaatsvinden. Maar de gevolgen van klimaatverandering zijn wel duidelijk. Dus de gevolgen van geopolitieke veranderingen zijn gewoon duidelijk. Dat levert gewoon gedoe op, dat levert shit op. Ja. En dat is precies wat we nu zien.
Ja, een Europese topdiplomaat zei gisteren tegen mij, kijk, en die was bij, bij al die toppen aanwezig, die zei, ja, het is duidelijk, de Amerikanen willen nummer 1 blijven. Dit is een gevecht om de hegemonie. Wij als Europa hoeven niet nummer 1 te zijn. Dat zijn we ook niet. En ja, de Amerikanen zien de EU als een middel tot samenwerking versus China.
Nou, ik hoor dat ook vaak. Hè, maar ik vind dat wat zo'n diplomaat zegt, ik hoor dat ook vaak, ook van ministers hoor ik dat. Maar dat is het hele punt niet. Amerika is te klein per definitie om in dit spel overeind te blijven tegen China. Dat kan gewoon niet.
Ik bedoel, zeker.
Ze hebben een miljard mensen meer. Als dat een beetje op stoom komt, en het komt al redelijk op stoom, als het nog harder op stoom komt, is Amerika weg. De enige manier waarop je dit kunt doen, waarop je je belangen kunt beschermen, is samenwerken met Europa, is samenwerken met de landen in de Indo-Pacific. Zo'n G7 is cruciaal hier. En dat is wat je moet doen. En dat betekent dat er geen Amerikaans leiderschap is, maar daar is een co-leiderschap. Want op het gebied van geo-economie is Europa verreweg Amerika de baas. En dat als je het G7-communiqué leest, dan zie je dat ook. Dat had dat gewoon door een Europeaan kunnen worden geschreven. Dat gaat over rechtsorde, dat gaat over regels, dat gaat over dat soort zaken. Nou, dat is Europees. En Amerika gaat er nu in mee.
Ja. Maar mag ik daar één aanvulling toch op leggen? Want Amerika is wel in die zin een uniek land. Er zijn geen landen die vier vormen van macht tegelijk combineren. En dat is militaire macht, politieke macht, economische macht en militaire macht. En dat zij zijn op dit moment het enige land dat door die combinatie een unieke machtsvorm in het veld kan brengen. En ik zeg niet dat het oneindig is, hè, deze machtsvorm.
Nee, maar Robert, op één punt, militaire macht in de geopolitieke site is steeds minder belangrijk. En dat heeft ook te maken met het feit dat alle grootmachten de beschikking hebben over kernwapens. En dus kan ik je melden, is het niet al te handig om met elkaar op de vuist te gaan. Want dat leidt gewoon tot het einde van de wereld. Dus dat doe je niet. Dus dan verschuift het automatisch naar de andere machtsmiddelen. Dat is geo-economie. En daar is gewoon de Europese Unie by far het sterkste in. Dus deze geopolitieke commissie begrijpt dit. En die handelt
erop. Nee, natuurlijk. Maar China zit niet stil militair, dat weet jij ook.
Ja.
Dus de vraag is natuurlijk, gaat de wereld al daar achterover leunen en gewoon toekijken wat daar in de Zuid-Chinese Zee gebeurt?
Nee, dat is de grote vraag. Nu in Nederlands vergat met de Queen Elizabeth een nieuw vlaggenschip van de Britten opstroomt op dit ogenblik naar de Zuid-Chinese Zee.
Maar voor mij wel met de luiken dicht en iedereen in het veronder.
Dat gebeurt toch maar wel.
Ik geloof niet dat we daarna heel belly gerend te werk gaan. Of je het zelf?
Jawel, die Freedom of Navigation.
Dat is al op zichzelf iets.
Het zijn tripwires. Dus op het moment dat zo'n schip, ook zo'n Nederlands schip, wordt aangepakt, dan heb je echt een probleem hoor. Dan is dat een trigger voor je schoters. Nee, dus dat is wel degelijk significant.
Maar het feit is dat we er zijn, is op zichzelf al een indicatie. Ja. Maar we zitten natuurlijk nu met militaire macht ten velde is veel zichtbaarder en makkelijker te bestrijden dan cybermacht. De macht wordt nu vanuit zolderkamertjes, waar dan ook ter wereld, door onzichtbare vijanden op ons losgelaten. Klopt. En wat gaan we daartegen doen als NAVO en EU zijnde?
Is waar.
We hadden nog wat meer vragen. En twee vragen van mensen met onuitsprekelijke Twitternamen, maar die het hebben over iets waar jij, Arend-Jan, ook al eventjes noemde. Kan het zijn dat er een grotere strategie gaande is, het Westen plus Rusland tegen China, vraagt er een. Een ander zegt ook, ik kreeg het idee dat Biden de deur voor Rusland op een kiertje zet om samen te werken. Hoe zou Poetin daarover denken?
Nou, wat het eerste betreft, ik vind het dus heel knap van Biden wat hij doet. Hè. Hij probeert dus de band tussen Rusland en China losser te maken, door niet al te hard tegen Rusland op te treden. Maar tegelijkertijd wel te zeggen van, dit zijn mijn grenzen. En je kan dus nu ook wel verwachten als dus Poetin zijn jongens niet in de hand zou hebben met een cyber en dat gaat dus mis, ja, dan komt er wel een tegenactie.
Jongens, die relatie China-Rusland, overschat hem niet.
China is veel sterker.
Afgezien daarvan, maar China houdt niet van bondgenoten.
En nog iets groter.
Ja, en houdt niet van bondgenootschappen. Dat doen ze niet aan. Buiten China wonen de barbaren. Ja. Dus Poetin is niet alleen misschien voor ons een barbaar of voor Biden, maar ook zeker voor China. Maar wij zijn ook barbaren voor China. Dus een bondgenootschap zit er nooit in. En wat ik daarvan heb gezien is dat allemaal zeer teleurstellend is voor Rusland tot nu toe. Ja. Dus je hoeft het niet eens los te weken. Ja.
Bobby Jagernat vraagt, Rusland heeft op cultureel en technologisch vlak reeds laten zien dat ze tot de wereldtop behoren. Waarom zet Poetin niet vol in op de ontwikkeling van Rusland tot de supermacht die het eigenlijk al had moeten zijn?
Het is nooit een supermacht. Het kan nooit een supermacht worden. Het was vroeger een supermacht als Sovjet-Unie, maar nu niet meer. Het is een land met een legale economie ter grootte van de Benelux, Italië. Dat is geen mondiale speler. En dat willen we maar iedere keer vergeten. Maar het is, nou ja, wie zei het? Burkina Faso met kernwapens? Dat is het.
Ja, en niet in staat
het is
om,
gewoon geen mondiale speler. Nee. Het is een regionale speler. Het enige wat ze kunnen doen om invloed in de wereld te krijgen is ontregelen. En dat is precies wat er gebeurt. Dat is gewoon een strategie, maar dat is een heel negatieve strategie. Dat is helemaal niet constructief, er gebeurt ook niks.
En als Poetin er wel in geslaagd zou zijn om good governance te doen en de corruptie te bestrijden en economisch te diversificeren, dat had natuurlijk allemaal gekund. Russen zijn begaafd, hoog opgeleid. Allemaal niet gebeurd.
Het kan ook niet meer.
Het kan ook niet meer, het zit vast.
Nee, nou, vandaar dat de repressie iedere keer verder wordt aangeschroefd. Ja. Dus daar zit echt een probleem in.
Erik van Gerven zegt, een houding van het Westen tegen China en Rusland zou ook leiden tot het omgekeerde, met als gevolg meer cyberaanvallen, het opstoken van onrust in het Midden-Oosten, Afrika en rondom de Zuid-Chinese Zee. Waarom erkent het Westen de bijzondere posities van Rusland en China niet?
Ja, maar we kennen het wel.
Ja, maar afschrikking betekent dat als mensen vreselijke dingen met jouw bedrijven doen en met je ministeries, dan moet je ook een keer terugslaan. Ik kan dat niet anders zien. Het moet geloofwaardig zijn, die turns, toch?
Ja, het feit dat we deze discussies hebben betekent al dat we die landen serieus nemen. Ja, dat is, ja, ja, precies. En dat is ook, we hebben het niet over de Centrale Afrikaanse Republiek, maar we hebben het over China en Rusland. Dat zijn bedrijven, dat zijn landen die proberen het systeem te veranderen waarin wij onze welvaart en veiligheid hebben ontwikkeld. Nou ja, weet je, dan moet je niet gek opkijken dat het Westen daar wat aan gaat doen.
Zeker omdat die beide landen niet democratische spelregels in acht nemen.
Ja,
dit zijn oprukkende autocratieën met totale andere normen en waarden dan wij. Daar worden tegenstanders achter belanden op het kerkhof of achter slot en grendel. En dat is niet onze manier van zaken doen.
Nou ja,
dat is niet onze manier van politiek bedrijven. Dat staat zo ver van ons bed vandaan. Wij zullen daar, als EU, willen wij niet een speelveld worden, maar een speler worden. Dan moeten we daar dus iets op verzinnen. En overigens, ik vind dat de Europese Unie daar stappen zet. Maar het moeten wel realistische stappen zijn. En ik vind ook dat wij als Nederlanders daar dan ook over moeten nadenken.
Ik ook.
Hoe gaan we dat dan doen? He, want maar allerlei juichverhalen over Europese defensie, terwijl je weet dat daar niet voor betaald gaat worden door de gemiddelde Nederlander, althans niet extra betaald gaat worden, en dat is dan ver boven de 2%, dan gaat het toch gewoon om hoe dichtbij is wereldpolitiek voor de gemiddelde Nederlander?
Niet.
Nou, dat niet. Toch?
Nee, dat klopt.
Maar Poetin is heel kwetsbaar. Hè? Poetin heeft dus in Amerika die pijplijn volkomen ontregeld. Hè? Dat kan Amerika heel goed in Siberië doen. Zonder dat daar mensen sterven en zo. Hè?
Maar dat is toch ook precies wat onze grote vriend Biden duidelijk heeft gemaakt aan Poetin de afgelopen dagen.
Dat gaan we doen.
Ja.
Ahmed Jan vraagt nog hoe jullie in dit alles kijken naar de positie van Turkije.
Ja, dat is sowieso een bijzonder land. Ik bedoel, die probeert van meerdere walletjes te eten. En dat is nou precies zo'n land, dat heeft Blinken ook gezegd, dat feitelijk is afgedreven onder Trump. Ja. Dus er was geen president om Erdogan een beetje in het gareel te krijgen. Dus hij kon gezellig zaken gaan doen met Rusland. Hij kon tientjes lid worden van de Shanghai Cooperation Organization. Dat moest dan een soort NAVO worden. Wel, met China en Rusland erin. Het werkt ook niet echt goed, moet ik zeggen. Dus ja, die is gewoon afgegleden. En de grote vraag is, hoe krijgen ze weer echt binnenboord?
En economie gaat nu heel slecht. Rusland is natuurlijk geen betrouwbare bondgenoot. Erdogan zelf ook niet. Ja. En in het Midden-Oosten hebben ze alles verloren.
Maar jongens, het wordt met al die vragen over China, over Rusland, over Turkije, het wordt wel tijd dat we een oud koude oorlogsbegrip afstoffen. Vreedzame coexistentie. Want we zitten nu wel in de situatie, en dat wordt wel vaak vergeten, waarin die in wezen gevaarlijker is dan de Koude Oorlog. De grootmachtspolitiek is weer terug. We weten veel minder van hoe het werkt. Althans, die kennis is gewoon weg. Alleen types zoals ik, die al een hele tijd meelopen, die weten nog hoe dat was, en die daar ooit in hun reisverscheiden een dissertatie over hebben geschreven. Die weten nog hoe dat functioneerde. Maar die kennis is gewoon weg.
Kun je hem online zetten, Rob, straks naar deze podcast? Zet hem nog even online.
Heel goed. Maar het punt is, en dat is denk ik het allerbelangrijkste, het hele vangnet is ook verdwenen. We hadden tijdens de Koude Oorlog hadden we allemaal mechanismen afgesproken tussen Oost en West. Want als iemand zijn troepen ging verplaatsen, dan ging er een belletje af en dan kon je daarop acteren. En dan had je meldingsplicht. Dat is allemaal verdwenen. Ja, het bestaat nog wel, maar het wordt niet meer gebruikt. En dat soort dingen, dat is echt wel heel erg cruciaal.
Wat ik interessant in deze vind, is dat Biden heeft al langer het voornemen om een top voor democratieën te beleggen. Dit jaar of volgend jaar. En om zeg maar zo de Bolsonaro's en Erdogan's en Poetin's en Xi als het ware uit te zonderen.
Hij heeft in 2016 in Canada tijdens zijn laatste reis, buitenlandse reis, heeft hij dat idee gelanceerd. Ja. 2 jaar later.
Maar daarna is natuurlijk wel het een en ander gebeurd, hè, met Trump in eigen land.
Zeker.
Hij probeert nu gewoon dat idee meer tractie te geven. En wat ik interessant vind is om te kijken wie daar wel of niet een uitnodiging voor gaat krijgen.
Nou ja, er is natuurlijk een alliantie voor multilateralisme. En dat is feitelijk hetzelfde. En dat is eigenlijk ook ontstaan vanuit het idee van Biden. Maar er zit ook bijvoorbeeld Mexico in. Ja, de vraag is natuurlijk hoe handig dat is. Maar wat je dus eigenlijk wil is democratie. Je wil gewoon een club van gelijkgestemde landen hebben. G7 is dan perfect voorbeeld van.
Nu we toch weer terug zijn in Koude Oorlogstermen, denk ik nog even de vraag van Johnny 3000. Speciaal voor Rob. Hij vraagt, de laatste weken is Rob zo vreselijk positief. Wat zou nu de kortste weg naar een wereldoorlog zijn?
Nou ja, dat is een miscalculatie. Eigenlijk zijn we in die zin terug naar bij de Koude Oorlog. Miscalculaties zijn feitelijk de belangrijkste aanleiding, denk ik, geworden voor een oorlog. Niemand wil een oorlog, omdat er kernwapens bij in het geding zijn. Maar realiseer je dat het vele malen is gebeurd tijdens de Koude Oorlog. Dat we op de rand van een kernwapenoorlog hebben gestaan. In de jaren 80 hebben we dat nog meegemaakt. Gewoon dat men dacht dat een NAVO-oefening een echte aanval was met kernwapens, en dat het hele apparaat in werking werd gesteld. Waarna een gisteren kolonel zei van, nou, aan Russische kant van, laten we dat maar niet doen. Dat soort dingen, dat vind ik het meest eng. En wat er absoluut moet gebeuren. En ik sta nu op punt om naar Rusland toe te gaan, eerlijk gezegd. En daarover wordt volgende week ook gesproken.
Als je maar terugkomt, Rob.
Ja, dat is.
Want je bent zo kritisch over Poetin.
Ja, nou ja, ze mag er wel in. Dus misschien mag er niet meer uit. Maar de grote vraag is inderdaad, hoe creëer je nu mechanismen waardoor zeg maar dit soort gedoe, dit soort miscalculaties eigenlijk niet meer kunnen plaatsvinden. En ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen.
Ik denk ook dat de Chinezen, er wordt inderdaad veel gezegd, ook door Nederlandse diplomaten, niemand wil een nieuwe Koude Oorlog, ook niet met China. En de vraag is toch, gaat China door op ditzelfde pad? Of gaan ze zien van, er komt een vorm van tegenmacht uit het Westen, en dat heeft vroeg of laat ook consequenties voor onze standing van zowel economisch, diplomatiek, militair als you name it. En gaan ze daar lessen uit leren? Poetin leert heel weinig lessen. Die gaat maar door. Is Xi uit hetzelfde hout gesneden of kiest hij voor een andere aanpak? Dat vind ik interessant.
Ja, zeker.
Dit was weer Boekestein naar de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Robert van der Roer meldde ons de voorlopige uitslag tussen Amerika en Rusland. 2-1. Waarvoor dank. En tot volgende week.
Hey ondernemer. Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.